Dus ja, ik ga eerst een keer het wat roos doen. Het was niet gepland. Maar ik leg het mijn hart om dat te doen. Ik heb hier een glazen water gehad. Hè. Ik ga dat glazen water pakken. Die boom was een klein plantje. Ik heb nu een klein beetje water gegeven. Om Gods woord te openen, wordt er beschreven dat de Heer levend water is. Wat heeft dat plantje nog nodig? Maar dat klein plantje wil maar water geven en in een donker kot gestoken. Toen ook zou ik een kaarsen van een boom komen. Het plantje begint zelfs in bakken te ontgroeien. Waarom? Omdat hij licht krijgt. Onze God, wat we vandaag ook weer mogen, ja, en zijn woord een beetje doen, is dat licht en is dat water. Ik zou graag een deur gaan van boven, maar dat lied van David, deel 3, dat is een titel voor Luc, bij deze. Je weet wel, er al een eindje deuren gelopen en ook in een getuigenis komen vaak een beetje ding terug. Dus het zou wel kunnen zien, in bepaalde stukjes, dat ik er een keer iets gelijkaardigs over gezegd heb. Wat iets vaak terugkomt in de Bijbel, is het vaak ook heel belangrijk. Of de Heer plakt er het woord voor waar over. Laten we dus ook vanmorgen zo proberen naar Gods woord te kijken. Dus zoals gezegd, zou ik graag verder gaan met het lied van David. Het is voor mij een bijzonder mooi stuk in de Bijbel, omdat het hoofdzakelijk getuigenissen is van iemand die een heel intens leven gehad heeft. Maar die vooral ook een enorme getuigenissen is van die bijzondere relatie met de levende God Yahweh. We gaan vandaag lezen de versen 17 tot en met 37. En op de gewoonte die ik in de voorgaande stukjes dat ik gedaan heb reeds toepaste, gaan we dat ook eens een titeltje zeggen en toen ga ik je ervoor lezen en toen gedurende het woord een beetje meer proberen toe te leggen hoe dat ik zelf naar deze dingen kijk. Want dat is mijn kijk. Dat is wat ik van de Heere God ontdek en doe, ook met zijn woord bezig ben. Vers 17 tot 20, en ik lees uit de HSV-vertalingen voor het gemak van de mensen. Dat is 2 Samuel 22. En we gaan vers 17 en 20 eerst lezen. Daarin is de kop: God redt David van zijn vijanden. Hij stak zijn hand uit van omhoog. Hij greep mij, hij trok mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haten, omdat zij machtiger waren dan ik. Ze hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte, hij redde mij, want hij was mij genegen. Vers 21 tot 28 is ons volgende blokje. Titel dat ik daar in mijn bovenplaatsen is: waarom redt God David? Dan staat er: de Heere verhoogt mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij loon naar de reinheid van mijn handen. Want ik heb de wegen van de Heer in acht genomen. Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken, want al zijn bepalingen hield ik voor ogen. Van zijn verordeningen week ik niet af, maar ik was oprecht voor hem. Ik was op mijn hoede voor mijn ongerechtigheid. Daarom gaf de Heere mij naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid voor zijn ogen. Tegenover de goedertierne toont u zich goedertieren. Tegenover de oprechte held oprecht. Tegenover de reine toont u zich rein. Maar tegenover de slinkse toont u zich een strijder. Want u verlost het ellendige volk, maar uw ogen zijn tegen de hoogmoedigen. U vernedert hen. En vers 29 tot 37, heb ik daarboven geplaatst. God geeft David de nodige kracht. Want u doet mijn lamp schijnen, Heere. De Heere doet mijn duisternis opklaren. Want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt en de woorden van de Heer zijn gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Want wie is God, behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? God is mijn vesting en kracht. Hij heeft mijn weg volkomen gebaand. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en doet mij op mijn hoogten staan. Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog spannen. Ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven. Uw vernederen heeft mij groot gemaakt. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven. Mijn enkels hebben niet gewankeld. In de eerste vier versen, hij stak zijn hand uit van omhoog en greep mij, trok mij op uit de grote water en redde mij van mijn sterke vijand, van wie mij haten, omdat ze machtiger waren dan ik, omdat ze hem bedreigd hadden op de dag van zijn ondergang, maar de Heere was David tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, want, zegt David hier, hij, Yahweh, was mij genegen. Wanneer dat ik heel vaak zoiets lees in de Bijbel, toen moet ik eigenlijk dwaal mijn gedachten altijd terug naar mijn verleden. De dingen die achter me liggen. En niet mijn verleden, met al de stoten en dommigheden en noem maar op. Maar eigenlijk het parcours dat ik gewandeld heb, eigenlijk als christen, kom ik op terug. Zoals hij allemaal weet, stoot er zijn hand van boven, die van boven komt en hel biedt. Hoeveel keren heb ik dat ook niet meer genetmerkt in mijn leven? Hoeveel keren heeft de hand van de Heer mij ook niet bewoord? Zoals dat iedereen weet, ben ik een proces aan het doorlopen met de Heer, een nieuwe ontdekkingstocht. Er worden een aantal zaken in mijn leven die we niet klopten. En ja, ik heb de Heer echt oprecht lief. En ik wil nog niet. En ik wil een dienstknecht zijn van mijn Heer. En zo ook, hier, zie je het proces als gelovige die ik doorloop, breng me dat er nou terug, maar ook ons hoofdpersonage David, is ook belangrijk zijn eerste proces niet, die je doorloopt als gelovige, als koning en als ja, leider van een natie van God. Gods gezalfde. Wanneer dat de Heer aan het werk gaat in onze levens, komt het eigenlijk voort uit een diep verlang die van binnen in ons is. We zijn schraap met een vrije wil, maar we hebben geen aandacht geschenkt naar God. Ja, beschermt God dus toch nog? Geloven we vrij wanneer je een diep verlang hebt in je hart om daadwerkelijk de Heere God verandering te laten aanbrengen in je leven? Ja, daaruit komt die werkingen voort. Omdat er toen iets verandert in ons. De wil die verandert om de Heere God echt te gehoorzamen. Dat komt voort een diep verlangen en dat geeft God de mogelijkheid om ja, te snoeien, te boetseren, te kneden en te doen. Zoveel situaties in onze levens kunnen ons eigenlijk op de rand van wanhoop brengen. Of ervoor zorgen dat je, zelfs wanneer je misschien hier vanmorgen bent, door broers en zusters, gewoon je eenzaam en alleen voelt. Ook al zit je de zondag in een groep mensen. Zoals eerder in het lied en het gebed van David, zien we dat in Davids leven ook wel een stuk zo was. Denk maar aan de versen 5, 6 en 7 in 2 Samuel 22. Dan beschrijft David, want golven van de dood hadden mij ontvangen, beken van verderf joegen mij angst aan, banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij, in mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God, en toen komt er een reactie van de Heere. Hij hoorde inderdaad die stem uit zijn paleis, het hulpgeroep kwam uit de oren, aan de oren van de Heere. Maar je dan leest, zelfs al was David door omringd, door de duizenden, tienduizenden van zijn soldaten, stond hij wel alleen, hè. Hij stond in zijn angst alleen, hè. Want golven van de dood hadden mee, beken van verderf, noem maar op. Dat is niet iets dat je beleeft met, ja, dat er duizend mensen er om je heen staan. En hier zit degene die angstig zit. Zit er kunnen ook wel angstig zijn. Maar uiteindelijk sta je wel alleen op dat eilandje. Jouw angst, en angst kan ook anderen aansteken natuurlijk, als je dan een paniekreactie krijgt en, hè. Maar uiteindelijk bleef die angst alleen en sta je op een eiland. Maar onze God is een alomtegenwoordige God, die de alwetende schepper is van hemel en aarde, zoals dat we beschreven zijn in Psalm 139, vers 1 tot 16. En ik zou dat hier nog een keer voorlezen. Ik weet het, een tijdje terug heb ik er ook al iets over gezegd en over mogen spreken. Maar het is ook heel bijzonder dat te beseffen als persoon, dat we in welke omstandigheden dat we ook staan in het leven, nooit wat dan ook, nooit alleen zijn. Wie je een gelovige ziet of niet, de Heere God is alomtegenwoordig. Je ziet ook de ongelovigen. Hij voorkomt dingen in hun leven. Hij laat dingen toe. Ja? Onze God is totaal aanwezig. Dus in Psalm 139, vers 1 tot 16 staat dit. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u de grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als tegen kop naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik de vleugels van de dageraad, of woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zeg ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht, want u hebt mijn nieren geschapen. In de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat u onzagwekkend omdat ik onzagwekkelijk wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Nu, mijn vraag is hierbij, als je het allemaal zou lezen, en ik spiegeloot het mezelf. Ja? Maar het is ook een vraag voor jullie, want ik denk dat iedereen zich hier christen noemt. Bestaat er, is dit in mijn leven, en dat van jullie, als christenen, zichtbaar? En dat wel niet zoals dat we eigenlijk van onszelf denken. Dus we kunnen in de spiegel kijken en we kunnen zeggen van, ah, dat is Christophe of Stoffel, en ik pees dat er van mezelf. Maar denkt iedereen dat hier ook van mij, of heeft een andere mening? Hidder zijn nog mijn broers en zussen, wat met de mensen op het werk. Wat getuigen anderen van onze houding? Weerspiegelen we de relatie die wij hebben met de Heere? Is het zichtbaar dat we leven in overeenstemming met de grootheid van de schepper, waarin dat we zelf claimen te geloven? Want dat is wat we doen hier. Dat is wat we doen om we samenkomen, dat is wat we doen om we zeggen tegen mensen dat we christen zijn. We er claimen het geloof in de grote levende God van koning David. We er claimen dat geloof. We spiegelen we dat. Voor mij is dat persoonlijk een harte noten. Ik laat het bij jullie in de midden, het is niet aan mij om jullie te gaan oordelen. Ik heb jullie allemaal lief. Van eerst tot laatste. Diep en intens. De kleintjes, de grote, iedereen die er is. Maar, we moeten ons durven spiegelen. We moeten het durven aangaan om in de spiegel van de Heere te kijken. Een week of twee terug moest ik afscheid nemen van een dierbare broer Erik. Zijn afscheidsdienst van zijn veel te korte leven voor mij was een immens pijnlijke zaak. Maar tegelijkertijd, het was enorm emotioneel, ik heb veel troontjes gelooid, dat hij van mij, ja, soms wel een keer gewend zit, hé, niet te veel, hè. Maar uiteindelijk, toen ik in die dienst zat, heb ik enorm veel bemoedigingen gekregen, enorm veel antwoorden, door dingen die mensen zeiden, door foto's die getoond waren, door, ja, een tekst die voor hen gelezen was, zodat Erik herinnerd werd. En er zat ook iets, de eerste tekst die voor hen gelezen werd van iemand die getuigde, dat ze op sociale media een ding gelezen hadden, de steunbetuigingen. Dat was bijzonder, want dat was exact hetgene wat ik geschreven had over Erik. En toen kwam er nog, en zo ook nog een aantal dingen. Ook de predikant, die sprak van de gemeente van Brakel. Zijn woord dat hij deelde was, ja, het kwam zo binnen bij mij. En je hoort meestal dat men op een afscheidsdienst, zo, ja, de mensen leven de propere kantjes, hè. Ja, als iemand doet, geen kwaad woord van de doden. Ja. Toch? Erik was dat niet zo. Erik was zijn getuigenissen voor een stuk zijn verleden. Erik had een heel veel verleden. Erik is tot geloof gekomen in de gevangenissen. Na een celstraf van meer, tijdens een celstraf van meer dan 15 jaar. En ter beschikkingstelling van de regering. Dat is niet mensen dat je in een kerkje gaat verwachten. Hè? Een levensdelict. Ik weet niet hoe iedereen dat kent. Maar dat was nu hetgene wat ons Erik in zijn vorig leven mee te maken gekregen had. De visie jeugd dat hij meegemaakt had. Het alleen zijn. Voor galg en rat opgegroeid. Nooit geliefd geweest. Was veranderd. Tijdens zijn getuigenissen. En de man die een veranderd hart uit. Groot en klein getuigde van de liefdevolle Erik. De bulderende lach. De dikke berenknuffel. En tot zijn baas toe. Het ook om getuigen. En het kraakte zelfs de getuigenissen van iedereen die iets over Erik gezegd heeft. Erik had een veranderd hart. De rest van de bijzondere getuigenissen toont dat aan dat hij warme liefde en geduld verkregen had door zijn relatie met Yahweh en door het werk van onze scheppende God. Omdat hij de kansen gegeven heeft in zijn leven door te erkennen wat dat hij of gedaan had. En door de erkenning te komen en door God de ruimte te leven is leven, door in die spiegel te kijken, is die ongelooflijk grote verandering in Erik's leven gekomen. Zoals ze zei, zelfs de grote boys van Stadsbouwer, dat is geen klein bedrijfje, dat werken enkele duizenden mensen, durf er geen getal uit plakken, maar loven vrij. Die was aanwezig, zijn getuigenis was krek. Hetzelfde over Erik. Iemand die geen nee zei. Zelfs met de overstroming in Dardenne, ja, was er een ding dat ze nog rap enkele bouwdrogers nog hinter wilden voeren. Erik had er 8x plus uren opzetten. Maar bij Erik was dat geen ding van te zeggen, ga nee, wat ik ze net moe. Erik zei, oké, waar kan ik naartoe? Met veel plezier. Ik denk eerlijk gezegd, dat iedereen zo herinnerd wil worden. Toch? Ik denk om een afscheid te komen dat ik ook zo herinnerd zou gaan worden. Dat ik, ja, wel niet herinnerd worden, dat je zegt van, goh ja, hé, en ja, en is weg, hé. Je wil herinnerd worden dat er mensen die lief zijn, dat ze betrokken worden bij jou. Oké, hier zit dan wel bij de Heer, hé. Maar dat spreekt nog een keer van de Heer zijn werk in je leven, als je zo'n getuigenis achterlaat. Zoals gezegd, was het een bijzondere bemoediging voor mij, ondanks een heel pijnlijke en bijzonder, bijzonder onverwacht afscheid. Dus, om terug te gaan naar een stukje, als we net zoals koning David verwachtende gehoorzaamheid uitroepen naar onze Heer en God, toen zal de Heer zijn veranderende werk in ons beginnen. En zijn bescherming, en zijn leidingen, en. Als de Heer een werk begint, toen is het en. Het is niet juist van, een of andere stilman die vraagt, klusje gedaan en weg. Nee. De Heer begint het werk, en de God hebt deuren, stopt niet. Er kunnen pauzes komen. Maar dat niks te maken met hoe dat de Heer werd in onze levens. Dat is het meest om te maken met wederen of onze houding. Zo we die leidingen wel, dienen we onszelf dagelijks te testen of dat we die verwachtingen eigenlijk wel nog hebben. En dat begint iedere dag opnieuw. Enkel de bereidwilligheid om in over te gaan te leven aan de Heere God, laat de Heere God toe zijn wonderlijke werk in ons te verrichten. En onze vaak, ook als christen, stenen harten te veranderen in harten van vlees. Dat is een dagelijkse gebeurtenis. Zo mogen we misschien binnenkort ook weer verhouden met onze gemeenschap. De gemeentevergadering staat kort op de deur, Mario, dacht ik. Oktober, kijk, voilà. Dat is heel dichtbij. Hè? En ik wil vragen aan iedere individu, want het is de bedoeling dat iedereen naar die gemeentevergadering hier komt, in de gemeente van Nieuwpoort, en dat iedereen zijn mening zegt. En wel niet echt een type voorganger, dat is hier, zolang af dat ik me kan herinneren, nooit zo geweest. Ik heb altijd geweten dat er hier een zekere samenhorigheid was. Doordat er soms compromissen gesloten waren, overeenkomsten, maar we kwamen er altijd uit. En er is ergens wel een natuurlijke hiërarchie. Iets waarin dat Jos erkend is als leraar, Luc als spreker, hey, en nog mensen die bijdragen in de gemeente. Dus iedereen weet ergens wel een beetje zijn plaatje. Nu, toch wil ik vragen om onszelf te onderzoeken of onze motieven met de gemeente en wat dan hier komt doen op zondag. En als het goed zit, dat het best onder zijn bijbelstudies en de gemeenschap dan met elkaar. Zijn onze motieven gericht op de Heere? Of op eigen inzichten? Of op een bepaalde visie die we nastreven? Een sterk groeiende gemeente is een gemeente die weet dat ze Yahweh op nummer 1 moet zijn. In zo'n gemeente zijn er geen schaduwplekjes. Geen schaduwplekjes om niet op te vallen. Of je kunt ook niet mogen wonen, even maar gaan meezeilen met de heersende wind. Net de diversiteit die de Heere God hier samenbracht aan een andere kerk, zorgt ervoor dat in, ook in Nieuwpoort we eigenlijk hier nu een perfecte mix hebben om te bouwen, groeien aan Gods Koninkrijk. Maar geloof me dan nog, broers en zusters. Zijn we overtuigd van de waarheid over ieder individu hier apart van deze gemeente, die nota bene samengebracht is door de Heere God? Niet door Jos, niet door gelijk wat voor een predikant. De Heere God en dan al die meesten aan de levens gewaard en heeft hier meesten bijgebracht. Dat is de Heere God zijn gemeente. Dat is de Heere God zijn mix. Hebben die geen slappe God die meesten? Of waar misschien? Hebben die geen zwakke God? We dienen de grote, glorieuze God van David, waar dat koning David uitriep om gered te worden. Dat is wel diezelfde God dat mijn widder ook dient, nee? Dat is voor mij zo, en dat is voor elk individu, van klein naar groot zo. Leunen we nog op God? Beseffen we nog dat hij ons gered, bewaard en geschapen heeft met een doel? Dat is zo van voor ons leven, zegt Psalm 16, nee? Ja? Of Psalm 139. Vers 1 tot 16. Het tucht ervan. Het is al van voordat onze levens begon dat de Heere God zijn plan ook bezig was. Met elk individu van deze gemeente. Dat doel is niet op onze zondagse stoel te komen zitten en te lusteren naar een ventje, like ik. Nope. I'm very sorry. Dat is niet Gods doel. Maak er een beetje deel van uit. Het is goed om te lusteren naar mensen die iets zeggen over Gods woord. Maar Gods doel is groter. God doet het werk als je je dagelijks overgeeft en op hem vertrouwt. We horen actief iets te brengen op zondag om gemeenschap te hebben met elkaar en met onze Heer, Koning Jezus. Als juste Marekes vandaag gediend was echt, Aluk. Serge misschien, of iemand anders nog, Hè? Van beeldende kern, dat elk individu hier vandaag gewoon iets mee heeft. De ene een lied, de andere een vers, die andere een gebed. Wat denk je toen van een tv-programma is de X-factor? Ik denk dat we toen een kerk hebben met een wow-factor. Nee? Beeld je dat erin? Even 3 seconden aan het nadenken dat iedere individu hier vandaag zit en iets uit. Een vers, een lied of een gebed. Ja, zelfs die kleine man hier. Allee, kleine man. Sorry. Groeiende mannen. Hé? Hoe fantastisch zou dat niet zijn? Alsjeblieft, laat dat je nooit tegen doen. Doe dat gewoon een keer. Treed uit die schulp en doe uw ding. Een gerecht zit op God, is het altijd wel gevallig. En ook is het maar één iemand die wat gaat uit aan wat hij hier gezegd heeft, dat was Gods doel. En dan moet je op leren vertrouwen. En eigenlijk, ook zeggen dat we samen horen actief te zijn, toen horen we ook erkenbaar te zijn in de gemeente. En toen bedoel ik ook niet de gemeente hier. Ik bedoel ons kerken niet. Nieuwpoort, dat wordt ook een gemeente genoemd. En de Heere God zet de mensen van Nieuwpoort enorm lief. Wij zijn de ambassadeurs van de liefde van de Heere God. Een ambassadeur. De taakomschrijvingen zoekt dat manneke erop. Dat is wat dat mijn wilder zin van de gemeente van Nieuwpoort, als christenen in Nieuwpoort. De ambassadeurs van zijn liefde hebben ze geroepen om Christus na te volgen en het verspreiden van de goede boodschap en ze te doen groeien door ons dagelijks over te geven, elke dag opnieuw, en voorbeelden te zijn. Voorbeelden van bewogenheid, respect, liefde, genade, geduld, eerbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid. Mijn persoonlijke ondervindingen met de maatschappij is dat normen en waarden zijn, waar er veel over gesproken wordt, maar dat er maar heel weinig nog geleefd wordt. Zeker als er een beetje ping-ping op de kassen komt, ja, gaan die kopjes snel gaan rollen. Maar wat ik ook proef in onze maatschappij, werkt dat, Sila, als je persoonlijke relaties hebt met bepaalde mensen, dat mensen er echt wel nog verlangen naar die liefde, die respect, die eerbaarheid. Ja, ze verlangen er nog. Ieder mens heeft dat verlang om met liefde en respect en zorg behandeld te worden, toch? Kijk, Gods woord staat bol van de waarheden over ons als individuen en over zijn doelen. Staat er gewoon bol van. Ze zijn voor ieder individu krak het zaaste. Ieder individu. We kunnen enkel en alleen op die manier bruikbaar zijn voor de Heere God. Denk maar een keer aan wat Efeze 2 vers 10 zegt. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Geschapen, in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Die God van tevoren bereid heeft. Het was al in orde, voor ons. God is een wegmaker. Die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. Of misschien het volgende vers. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van ons verraderlijke hart. Misschien Matthäus. Matthäus ook gehoord in deze morgen, dus iets deelt over Matthäus. Wat zegt Matthäus erover? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al de dingen zullen u erbij gegeven worden. Wat denken jullie? Nog eentje voor het af te leren? Stond er nog, hè? Als je Bijbel leest, ga je enorm veel bevestiging vinden van dat ding dat ik hier nu gewoon maar even opgenoemd heb. Psalm 91, vers 14 tot 15. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Beste mensen, van deze ding is onze vriend koning David zich enorm, enorm bewust. Ook is koning David zich bewust van zijn kwetsbaarheid. Vers 18 zegt het, redde mij van mijn sterke vijand, van wie mij haten. En wat dacht hij toen? Omdat zij machtiger waren dan ik. En doordat David zich bewust is, zie je hoe Yahweh in vers 19 tot 20 in actie treedt. Wanneer dat wij schuilen en herkennen wie dan we zijn onder de vleugels van de Heer, toen maakt de Heer de weg vrij. Stoot, ze hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang, maar de Heere was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, want hij was mij genegen. Wanneer dan we weer erkennen dat God groter en sterker is dan ons, en onze vijand of onze tegenslagen in het leven, toen herkennen wij opnieuw de geschapen hiërarchie van de Heere God, en toen winnen we zijn genegenheid. Heer God is ons zo lief. Waarom een gehoorzaamheid leven? Om herkennen dat we de grote God in. Dat was het probleem op peanuts in het verleden bij hem. Toen winnen we zijn genegenheid. Als we mogen kijken naar vers 21 tot 28 van 2 Samuel 22. Dan staat er, de Heere vervolgt mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij loon naar de reinheid van mijn handen. Want ik heb de wegen van de Heer in acht genomen. Ben van mijn God niet goddeloos afgeweken, want al zijn bepalingen hield ik voor ogen. Van zijn verordeningen weet ik niet af, maar ik was oprecht voor hem. Ik was op mijn hoede voor mijn ongerechtigheid, en daarom gaf de Heer mij naar mijn gerechtigheid. Naar mijn reinheid voor zijn ogen. Tegenover de goedertierende toont u zich goedertieren. Tegenover de oprechte haalt oprecht, tegenover de reine toont u zich rein, maar tegenover de slinkse toont u zich een strijder. Want u verlost het ellendige volk, maar uw ogen zijn tegen de hoogmoedigen, u vernedert hen. Slokje pa. Wanneer we de versen 21 tot 23 lezen van 2 Samuel 22, toen lijkt het wel alsof David het perfecte leven had. En God hem daarom alleen lief had. Maar David was toch zo perfect, niet? Denk je dat David een probleem kan hebben daar in zijn carrière? We weten toch van David zonde met Bathsheba. We weten toch dat hij de moord gepland heeft op een man Uria. Dat verhaal moet je misschien een keer thuis goed nalezen, hoe dat David toch handelt. Gewoon het dus op je gemak, dat tekstje, het is te vinden op mijn hoe herinneren in 2 Samuel 12 ongeveer, wat dat zijn, denk ik dat die historie zich bevindt. Lees dat keer goed. Kijk te kennen de handelswijze van David. En prent in je hoofd dat dat de gezalfde is van de Heere. Kijk hoe dat hij handelt. David handelt daar op een slinkse en geheimzinnige wijze. En dat is de gezalfde van de Heere God compleet onwaardig. Maar alles wat in de verborgen was in de handelswijze van David, is niet verborgen voor de Heere God. Niet. En het meest belangrijke, God laat dat onrecht die gebeurt niet blauw-blauw, hè. Door de afgoderij die David pleegt in zijn hart, lust, veracht hij Gods woord. En de Heere herinnert David via de profeet Nathan aan al het goede dat Yahweh David gaf al in zijn levensloop. Inderdaad, kijk, 2 Samuel 12 en vers 8 vind je daar een stukje van terug. Ik heb u het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven en als dat er weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. David wordt hier wel een serieus bepaald wat de Heer voor hem gedaan heeft. We als christen moeten dat ook wel een doen. Ik heb teruggekeken wat de Heer voor ons allemaal gedaan heeft. Misschien was er in het leven van David wat corruptie in zijn wandel met de Heer gesloten. Maar van waar komt die lust vandaan? Dat komt niet zomaar even aangevlogen. Ha, vandaag heb ik een beetje te veel lust. Nee. Dat is een corruptie die, geloof me vrij, een tijdje heerst in je hart voordat de etterpuist openbarst. Dus, die corruptie die misschien is een wandel met de Heer gesloten was, zorgt ervoor dat David eigenlijk toch niet zo perfect was. Maar David erkende ook zijn zonde en onrecht die hij deed en zijn houding in 2 Samuel 12 vers 22 verduidelijkt nog altijd dat David nog altijd hoopt, ondanks de fouten dat hij gemaakt heeft, op de genade van de Heer had. Dat is ook resten zijn, we zijn ook geen perfecte mensen. We moeten fouten, bestrukken, bedoelen. Maar waar ligt onze intentie? Gaan we terug naar de Heer. David zegt er in vers 22 van 2 Samuel 12 vers 22, zegt hij, hij zei toen het kind nog leefde, dat is een straf he, van de Heer, het kind dat hij met Batsheba wordt ontnomen, he. Dat is geen klein bier. Ik weet niet hoe dat voelt om een kind te verliezen, ik hoop dat ik nooit mee mag, ik wens het niemand toe, want dit is wel een heftige straf he, van de Heer. Toen het kind nog leefde, heb ik gevast en gehuild. En waarom deed hij dat? Want ik zei, wie weet is de Heere mij genadig, zodat het kind een leven blijft. Bijzonder toch? In Psalm 51 kunnen jullie volledig gaan lezen hoe dat David zich opnieuw herrecht op de Heere. En in ons gedeelte, hoofdstuk 22, zien we in vers 24 ook dat hij zich bewust was van deze dingen. In 2 Samuel, hoofdstuk 22, vers 24, zien we, hij zegt, ik was oprecht voor hem en ik was op de hoede voor mijn ongerechtigheid. Koning David was zich bewust van de ongerechtigheid in zijn leven. Van de strijd dat hij te strijden heeft, juste en net zoals dat ieder individu hier, wie hij ook is, of dat dan nu Christophe is, of Jos is, of Timothy is, of Dwight is, of Luke is, iedereen is in een strijd te voeren. Het is van iedereen misschien anders. Iedereen omhollen, stommen en die dagelijkse strijd. Hij was zich zeer bewust dat hij dat perfecte leven niet had. En dat David dicht bij God moest wandelen om een goede leider te kunnen zijn. Zo ook wij. Wij die de komsten van Christus kennen, en eigenlijk zelfs meer geschriften hebben van de Heer, zijn enorm, maar dan ook enorm vele toevertrouwd. En zo zal de Heer God ons ook, elk van ons, ieder individu, voor enorm veel verantwoordelijk houden. Wat ook gaat die maasje? Wat aanvaardt? We moeten, broers en zusters, echt wel een beetje stoppen met het afromen van Gods boodschap. Als ik in totale christenheid bekijk wat ik allemaal hoor, zie en doe, en Heer, vergeef me, ik ben zelf ook niet perfect. He. Het is hier, het is geen torten te tellen vandaag, maar, soms hoor ik zoveel dingen zeggen dat ik zeg, van, vind, zo ken ik het met een God dan niet. Ik vind dat zo jammer. Soms is er zo weinig bewogenheid, ook onder christen. Daarmee dat ik verwissen het afroom van Gods boodschap. Overlaatst, kleine kanttekeningen, overlaatst, gisteren, een Mexicaanse broeder van in de club van mij, die een foto post, en hij zet erbij, ik denk dat dit voor zichzelf spreekt, voor de mensen die bewust zijn. Weet je dat de tekeningen was? Er was een kerk die gebouwd was op een afgrond. En de meeste mannen in de kerk ben, maar het viel er deel uit, omdat het over de afgrond stond. En mijn lampen gingen wel onmiddellijk gaan branden van mij. Iedereen kan praten van de Heere God. Iedereen kan die Bijbel lezen en er iets over zeggen. Maar hoe zit het met onze hart? Dat getucht, ons vlezen hart, ons bewogen hart, onze zorg, het toelaten van soms gewone vernederd te worden, de onderste weg te gaan, is toch ook wat de Heer voor ons gedaan heeft? Als er iemand tegen mijn kogel slaat, tand om tand, bij wie? De wet van Mozes, hè? Niet bij de Heer, toch? Soms krijg je dingen tegen je kogel, en soms moet je ze ook gewoon pijn. Er is enorm veel verantwoordelijkheid af te leggen voor ons. Voor iedereen. En nog een kleine kanttekening. We weten ook niet wanneer dat in dag komt, wanneer dat me de verantwoording roepen zou worden. Erik is weggerukt 14 dagen geleden. Het was een schok voor mij. Het heeft mij bewust gemaakt van het feit. Misschien morgen ik, hè. Of deze namiddag. Hopelijk bij 50 jaar of zo. Maar het kan, hè. Het kan. We kennen dit niet dat de Heer bepaald heeft. Lucas 12, vers 35 tot 40 zegt dit. Laten uw lendenen omhoord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan de mensen die op hun Heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omhorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwaken, of als hij komt in de derde nachtwaken, en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet het, dat als de Heer des Huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan? Wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Zo zijn we bij vers 25 aangekomen. Bij vers 25 in 2 Samuel 22 staat er: daarom gaf de Heere mij naar mijn gerechtigheid, naar mijn reinheid, voor zijn ogen. Wat dat mij hier bijzonder opvalt, is eigenlijk het einde van het vers. De reinheid van David voor zijn ogen. Persoonlijk interpreteer ik dit, dat David door de erkenning van zijn zwakheden en belijdenis en ommekeer, zie Psalm 51 zoals eerder vermeld, gerechtvaardigd is door de ogen van Yahweh. Want de Heer connecteerde straffen aan en David komt ook tot erkenningen. Vanaf vers 26 tot 28 verhaalt onze psalmist hier hoe Yahweh respondeert tegenover de gedragingen van zijn geschapen wezens. Ook weer zijn geschapen wezens, dat is elk individu van ons. De opsomming ervan is voor goedertieren, voor oprechtheid, de Heer oprechtheid, voor reinheid, de Heer heeft reinheid. Maar eind vers 27 verandert de toon wel heel redelijk. Tegenover de slinkse, een strijder. Een strijder. Het staat er haaks op. Iemand die verborgen werd, een strijder, werd niet verborgen. Die gaat erop af en het is koekenbak. Ha? De slinkse, die zoekt zijn weggetjes. En probeert via allerlei corrupte beweging en bewering iets te bekomen. De strijder, die gaat erop af. Dus onze manieren van handelen is superbelangrijk. Of dat mensen ons nu goed behandelen. Ja, misschien hebben we zelf verborgen ambities om hoger en hoger en hoger te geraken. En gebruik me daarvoor een wegen die niet heel recht is. Ja. We buigen de waarheid een klein beetje om. Of We lekken iets van een persoon op het werk die ons een beetje in de weg stoot, want een deen er niet meer is. Ja, toen schuif ik een post vooruit. Het kan. Ja. Iedereen moet dat voor zichzelf niet mogen. Of mensen die ons verkeerd behandelen. Ja, die rond het ons niet correct behandelen. Ja, steeds horen we toch de woorden van de Heer te doen. En niet op vrouwen te zijn, of op een slinkse manier, stiekem een wijze bijvoorbeeld, te handelen, om zij die ons misschien verkeerd gedaan hebben, toch een verdiende hak zetten waarvan we weer vinden dat dat rechtvaardig is. Nog nooit niet gehad, wat iemand in je leven zo, die je een hak gezet heeft, en je komt er wel goed vanaf, en uiteindelijk zo, vind je een cliënt van dat je kunt weer doen, en hem struikelt zwaarder dan hij. En je vindt dat rechtvaardig. Je vindt dat terecht, want je moest hem maar zo niet gedaan en tegen je. Ik weet niet of dat rechtvaardig is van de Heere God. Ik ben er niet van overtuigd. Of werkgebied, of gebieden waar dat er leiding gegeven wordt. Het is enorm belangrijk dat we echt Gods woord steeds overdenken en toepassen vanuit de relatie die de Heere met ons verlangt. Ah ja, dat gooi je tijd en moeite kost. Niks aan te doen. Als je iets wilt, ga je iets moeten doen. Dat is... Ja, het is zo. Ik ben 20 jaar christen en kijk... Ja, zoiets, 19 misschien. Hey. Je hebt te investeren in de Heere God. Hey. Je mag hier komen op zondag zijn. Ja, je kunt je liedjes zingen. Je kunt je een beetje uitspreken. Maar als je dat woord niet leest... Als je daar niet over denkt... En dan geef je dat dan aan. Is hij hoort dat van een ander. Gelijk wie dat er iets staat te spreken van voor. En ik hoop dat je dat niet zomaar meepakt in de Jacques en de Rus. En dat is. Wat ook ik hier pure nonsens staat te verkondigen. Die likt op Gods woord. Over wat hij houdt. Iedere kerk die hij spreekt. Hoort alle sprekers. En soms is het... Een harde preek, meestal is het een naar bovende preek, denk ik, in andere kerken, wat ik tot nu toe hoorde. En wat doet je dat? Pak je een Bijbel, hoe je tussenkomt, lees je hem, wees er een keer over. Of zeg je van, ah, oh, voilà, ze, met weer kijk en koffie gaat ze, en we kunnen de rest weg voor de rest van de week. Het kost ons tijd en moeite. En weet je waarom dat ons moeite kost? Omdat we van nature uit koppen gemaakt zijn en eigengerecht zijn. Ons eerste verlangen gaat niet uit naar de Heere God. Geloof me, vriend. Je moet daar moeite voor doen. Het gaat uit naar onszelf. Heel vaak. Maar, om weer ons juist te richten, toen verlost de Heer ons daarvan. En we kregen... Ja, we worden verwonderd, meer en meer door zijn woord. Hoe meer dat je doet, hoe meer dat je gaat verwonderd worden, hoe meer dat je gaat onderkrijgen naar dat woord, hoe meer dat je gaat zeggen van, goh. En hoe meer dat je gaat zeggen tegen de dingen in de wereld van, pff, man, er eigenlijk niet veel in deel mee, want ik ben er niet her mee bij. Waarom? Omdat je God zijn natuur begint en je wakker te worden. Al weder ons juist... Recht en verlost de Heer ons. Hij helpt ons met onze hoge moment en onze lage moment. Kijk dat? Hoge moment en lage moment. Een hoge moment is een moment waarop je trots zit. Een lage moment is een moment waarop je aan de onderkant van de emotionele ladder hangt te bungelen, maar je pink nog vast. Ja, het gevoel in dat heel de wereld en alles je verloot net en dat je de buff zit van alles. Dat is een lage moment. Een trotse moment, dat is toen dat je peest, dat iedereen beter zit dan peest. En geloof me vrij, we gaan er als mensen vaak deuren door die ding. Maar dat is nu net wat er gebeurt wanneer we niet of te weinig vertrouwen op de Heer en hem de leidingen laten geven in onze levens. In vers 28 weet men dat de Heere God door een antwoord op heeft. In vers 28 van... 2 Samuel 22, vers 28, stoteren, dat we wanneer ik zo kunnen vernederd worden. En die vernederingen zorgt dan hopelijk voor het feit dat we gecorrigeerd kunnen worden. Dat we weer wel zeggen van, nee, Heere God, inderdaad, sorry. Sorry. Ben afgedwaald, ik heb verkeerd gehandeld, wat dan ook. Noem maar op. Maar dat je terugkeert. En de correctie van de Heer aanvaardt. En geloof me vrij. De Heer klinkt streng in zijn woord. Het is zo'n liefdevolle vader. En de laatste maand ben ik ook meermaals tot tranen gebracht en mijn kamer kunnen alleen. En het was niet omdat mijn vrouw mij misdaan had, het was niet omdat die mij misdaan had en dat de wereld mij tegen zat. Het was omdat de erkenning kon komen van het feit dat ik volle aan zijn liefde, tekortkomen, fout maken en dat het mij weer overgiet met liefde. Ik verdien ik dat eigenlijk niet met mij. Ik verdien dat echt niet. En toch doet iets. En dat brengt mij tot tranen. En daarvoor durf ik vandaag ook zeggen dat een relatie heb met mijn Heer. Ik wens je onder de olle molle toe. Ook al is het misschien pijnlijk, ook al is het misschien soms vernederend. Geloof me vriend, dat is de enige weg om echt een relatie te hebben met God. Ze is intens. Maar ze is zo genietbaar. De versen 29 tot 37, daar wordt David die vertrouwt op de Heer voorzien en wat dat hij nodig heeft om de vijanden die sterker zijn dan hem, die zeggen hetzelfde, het is zo sterker dan ik, ja, krijgt hij de nodige kracht aan de ding dat hij nodig heeft om dat te weerstaan. Onze Heere God voorziet, wanneer je echt op hem afgestemd bent, je voorziet alles. Misschien niet op de gemakkelijkste manieren, dat je hier bij je stand begon, maar je voorziet het wel in alles, zin en weg maakt. En in die vers wordt er beschreven met een gevoel dat David gewaar wordt wanneer dat hij merkt dat Yahweh de strijder voor hem uitgaat. Yahweh is tot het zaagst, hè? Bel dan de deur, hè? Je staat je vast, hè? Je zet je van achteren en je houdt. Dat moet durven. Vers 29 van 2 Samuel 22 zien we staan, want u doet mijn lamp schijnen, Heere. De Heere doet mijn duisternis opklaren. Nu maar als je nu gericht zit op de Heer en zijn woord, wordt je pad verlegd. Nou, wat wil je nu eigenlijk met zaken, stof? Heel simpel. Keuzes maken wordt in vertrouwen een stuk minder stressvol. Nog lezen. Keuzes maken wordt in vertrouwen een stuk minder stressvol. Als je gericht zit op de Heer, als je zijn woord kent, als je er drong zit van zijn woord, weet wat er staat over uw individu en uw persoonlijkheid, ja, gelijk wat voor keuze dat voor je ding komt, dan maak je eens niet mee een keuze dat je overdenkt wat dat de gevolgen zo'n keuze gaan zijn, want dan krijg je een waaier aan mogelijkheden, dan word je misschien weer angst. Met de Heere wandelt u dat niet. Zeg van, oké, Heere, je woord zegt dat, ik weet dat en dat erover, en ik maak die keuze. En of dat ze nu goed houdt of slecht houdt, we gaan niet zinken in vertrouwen, hè? Tegendeel. Misschien moet je wel iets leren. Kan ook, hè? Niet iedere keuze die je maakt, moet de perfecte keuze zijn. In vers 30 staat er, want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Gericht op de Heer en zijn woord ben je blijkbaar niet meer zo angstig en onzeker, volgens onze vriend David hier. Hoeveel keer luidt mijn wederos niet tegen ondeur angst? Denk maar een keer aan een van je angsten. Dat mag je heel voor de hand leggen. Dus. Echt vertrouwd op de Heer. Hè? Als je het echt overheeft, dan is het gevolg dat je door die legerbende loopt en dat je over die muur springt. Plain simpel. Dat is wat dat God ervan zegt. Dat is aan je anderen voor te geloven. En het na te streven. Vers 31. Gods weg is volmaakt. De woorden van de Heer zijn gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Dat is nu een keer nogmaals de bevestigingen van iemand die leest en toepast wat dat hij leest. Door te doen en na te volgen, leer je de waarheden in Gods woord te ervaren. Die woorden die je leest worden praktijkgerichte ervaringen. En lezen is misschien plezant, maar praktijkgerichte ervaringen, ik ben geen man van theorie, hè. Allee, ik sta hier natuurlijk wel met woorden en boeken en met mijn neus in de boeken. Als je dat een beetje langer geleden gezeten tegen ik, gewoon keer horen kijken en pijs ik. Met de nog, door die waarheden jezelf ervan te overtuigen, ja, door te lezen en door het toepassen, kom je ervaringsdeskundige. En dat mag, hè. We hebben een keer reizen gedaan, trek je ook foto's, het zijn ook ervaringen die je niet meer vergeet. Ja, ga de prijzen met de Heer, hè. Ja. Vers 32. Wie is God behalve de Heer? Wie is een rots dan alleen onze God? Moet er nu van vinden wat hij wil, die van God? Heb je dan een christen of geen christen, ze moeten ervan vinden wat hij wil. De God van de Bijbel kent zijn weerga niet. En waarom niet? Hij is eerst en vooral onveranderlijk en trouw. Zijn woord is pure waarheid, want ik spreek uit ervaringen van alles wat dat meemaakt erin. En je moet niet doen. Allee, ja, je moet wel wat doen. Je moet lezen in zijn woord en die relatie bouwen met hem. Maar je bijna wordt gemaakt door de God dat me weder dien. Loop maar een keer heel de reken van de hoden van de wereld af. En dan een beetje meer mogen zweren. Vers 34, waar ik aan kom, nee, ja. Ja, vers 33. God is mijn vesting en mijn kracht. Hij heeft mijn weg volkomen gebaand. Geen God zoals Yahweh, die zelf de baan maakt en de werken uitvoert voor zij die vertrouwen en gehoorzamen. Ja, het is de wegmaker. Vers 34. Hij maakt mijn voeten als die van de henden en doet mij op mijn hoogten staan. Als je een hende uit ziet lopen en vullen gelop. Ja? En Gods vertrouwen maakt eigenlijk dat je overtuigd zit niet van jezelf, maar van hem die onder liefheid. En over, niet overtuigd zit van jezelf, maar overtuigd zit van de Heere, zo kom je op de hoogten dat de Heere bedoelt. Vers 35, hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog spannen. Gods woord lezen en verzadigen ermee, oefent je onder voor alle moeites en probleem. En bovendien verwist die bronzen boogspannen hier naar kracht. Een bronzen boog span je zo maar niet. Dat is een versterkt stuk hout die omhoogd wordt en gespant dat zo maar niet. Maar hoe je investeert in Gods woord, dan word je bewaamd voor de moeites en probleem en word je krachtiger, standvastiger. Vers 36. Ook hebt u mij het schild van uw heil gegeven. Uw vernederen heeft mij groot gemaakt. Kijk, Gods heil betekent zoveel. Het kan beschermingen betekenen, maar ook louteringen en reinigingen. Denk maar aan het proces, het reinigingsproces van hout. Het wordt omgesmolten. En soms, mensen, gaat groeien gepoord met pijn en vernederingen. Bedenk maar een keer hoe vaak dat we denken gelukt hebben. En een discussie aangaan en een beetje louteringen, Gods woord lezen en erbij bepaald worden dat de Heer een stukje zachtmoediger is dan ons. En heel veel vergevingsgezender dan ons. Het gaat ze maar af. Denk dat je genoeg voorbeelden kunt vinden in de levens van iedereen. Vers 37, dat is het laatste vers. Zijn er bij kan. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven. Mijn enkels hebben niet gewankeld. Gods woord en wegen zorgen voor een vaste tred en standvastigheid in onze fragiele levens. Fragiele, mensen. We zijn heel fragiele wezens. Net zoals koning David horen we eigenlijk dicht te wandelen bij de Heer en onze strijd te strijden. Niet langer onszelf, maar enkel de weg die de Heer Jezus voor ons gewandeld heeft, telt. Christus Jezus, waarvan koning David zijn koningschap een voorbeeld was, hij is de perfectie zonder zonde en dat heeft hem alles gekost. Net zoals broers en zussen dat mijn weder heel goed moeten beseffen dat hem volgen, mij en ieder individu hier alles kost. Dat is de werkelijke prijs om uzelf christen te mogen noemen.